Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
En toen zat het Europese seizoen voor de Nederlandse clubs erop. Na PSV werd gisteravond ook Ajax uitgeschakeld door Aston Villa in de Conference League. En dat is allemaal voor de kwartfinales. Ja, het is even wennen na de successen van de laatste jaren.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbalpodcast van 15 maart. Vandaag met Sjoerd Mossou. Sjoerd, genoeg te bespreken, maar laten we even beginnen in Engeland. Ajax, kansloos tegen Villa?
Ja, kansloos. Zo goed als kansloos. Alles moest meezitten om hier een kans te maken, denk ik ook. Het was geen grote verrassing. Ajax heel erg zwak, het hele seizoen natuurlijk al. En dan ga je er eigenlijk vanuit dat Aston Villa, die het hartstikke goed doen in de Premier League, dat die sowieso matig groot zijn. En dat bleek ook. Er waren wel een paar momentjes kort na rust,
ja,
dat het iets anders had kunnen lopen. Maar over de hele wedstrijd bekeken was het volkomen terecht een nederlaag. En ja, is het eigenlijk al... Nou ja, een klein wonder is misschien wat overdreven, maar dat Ajax als laatste Nederlandse ploeg in Europa speelde was natuurlijk al best wel merkwaardig.
Ja.
En het is eigenlijk wel passend dat ze er nu ook uitleggen, eerlijk gezegd. Het is jammer, maar ook wel heel erg logisch natuurlijk.
Ja, en dat rode kaart nog voor Manswerk, blessure voor Kaplan, dat zijn de dingen die er allemaal bij komen. Rens nog met de blessure naar de kant. Dat zijn allemaal dingen die het dan extra zuur maken natuurlijk, zo'n wedstrijd.
Ja. Wellicht tekent voor een ploeg die op de toppen van zijn kunnen of op zijn tenen loopt. Manswerk trouwens, dramatische wedstrijd. Vond ik ook een fout van het schip. Die tweede gele kaart, die kon je echt wel aanzien komen. Die jongens dat totaal niet in de wedstrijd, gaf die tweede goal al weg.
Ja.
En dan moet je als trainer eigenlijk wel ingrijpen. Want dat kon je wel, dat moment was wel te herkennen. Maar nee, het paste helemaal bij het seizoen en bij de avond van Ajax. Langer had dit Europese toernooi ook niet moeten duren, denk ik. Dat was althans niet logisch geweest. En het is wel heel erg jammer, hè? Want wat een gek seizoen hebben wij, hè? Als je er eigenlijk over nadenkt.
Ja.
We zitten nu half maart.
Ja.
Nou ja, de Eredivisie is eigenlijk al beslist.
Ja.
En we liggen ook nog eens met alle clubs uit Europa.
Ja.
Wat moeten wij de komende twee maanden nog eentje hebben? We moeten echt... Ja. Er zijn gelukkig nog allerlei schitterende onderwerpen in het voetbal, hoor. Daar maak ik me helemaal geen zorgen om. Maar als het gaat om de top van het Nederlands voetbal, ja, is er natuurlijk, is het niet echt spannend meer.
Nee, dat is de conclusie die gisteren ook trok inderdaad met Mikkels. We moeten ons nu gaan richten in de Eredivisie als het om spanning zoeken gaat om de strijd om plek 5 tot en met 8. Dat wordt dan heel spannend en groot, gaan we dat maken nu. En ik denk dat we de bekerfinale groots gaan aanpakken elke dag in de voetbalpodcast. Bovendien zijn we niet de enige, want ik zag dat de supporter van NEC nu al een tatoeage heeft geplaatst van 25 centimeter van de bekerwinst van NEC. Vond een beetje voorbarig, maar...
Ik zag het ook, ja. Ja. Eigenlijk moeten die tattoo-kunstenaars, die moeten dan toch ook zeggen, jongen, begin er nou niet aan.
Ja.
Koop een waardebon en kom terug als die wedstrijd gespeeld is.
Ja, ben jij de eerste bij wie ik je zet, maar nu nog even wachten, toch?
Ja, precies. Ja. Ik vind dat die jongens daar ook een verantwoordelijkheid in hebben, maar goed.
Ja, en de degradatiestrijd moeten we het dan over gaan hebben in de Eredivisie. Dat wordt dan nog spannend, zeg maar. Moet ook niet.
Zeker.
Ja, dat zijn de dingen waar we het dan over moeten hebben, want voor de rest... De
play-offs.
Play-offs, ja.
Keukenkampioen-divisie is super spannend.
Ja, precies.
In de top. Nee, er zijn altijd leuke dingen. En het aardige is misschien ook wel dat... Hè, wij zijn natuurlijk een beetje van de waan van de dag. Nou, dan kunnen we de waan van de dag ook af en toe een beetje loslaten. Hè?
Oh, dat is wel, ja, precies. Maken we wat grotere, wat bredere onderwerpen ertussendoor. Even wat knipoogjes erin en dat soort dingen. Maar het is wel gek, want we zijn natuurlijk heel erg gewend. Mikkels ook. Heeft vakanties uitgesteld de afgelopen jaren. Verplaatst omdat Feyenoord ver kwam. AZ heeft het vorige jaar goed gedaan in die Conference League. We zijn een beetje verwend geraakt dat we in ieder geval in dit toernooi ver komen.
Ja, maar wat dat betreft is het ook echt een anticlimax. Ik vond de... Ja, toch een beetje de berusting bij PSV. Gisteren, we zijn alweer een dag verder. Maar toch heb ik me daar wel een beetje over verbaasd. Kijk, dat Ajax eruit ligt is niet meer dan logisch. Dus dat onderga je dan ook als een soort voldongen feit. Maar bij PSV, ik ben helemaal geen PSV-supporter. Maar ik heb me echt zitten opvreten voor de tv. En ik had een beetje de indruk dat ik een van de weinigen was. Althans in de context van Eindhoven.
Ja.
Bij PSV had iedereen zo van, ja, maar het is toch een heel mooi seizoen geweest. En het was een hele mooie Europese campagne. En het is niet anders, weet je wel. Die houding hing er een beetje aan bij PSV. Joey Veerman was nog wel scherp, maar dat is hij altijd. Maar de algemene teneur was bij PSV toch een beetje zo van, ja, we zijn toch jammer, maar we zijn toch wel tevreden. En dat vond ik zo raar, want die wedstrijd die was ergerlijk om te zien, vond ik. In dat je het continu het idee had van, er zit zo ontzettend veel meer in. En je hebt zo'n unieke kans om van een heel goed seizoen, of een geweldig seizoen, hoe je het noemen wil, een soort historisch seizoen van te maken. Dat ik, nou ja, ik zat me op tevreden voor die tv dat niet lukte. Dat een soort dat het zo'n typische net-niet-wedstrijd was. Een bijna klassiek Nederlandse net-niet-wedstrijd. Tegen een hele matige, of relatief matige, voor de Champions League dan, tegenstander. Dus dat vond ik wel... Ik vond dat frustrerend. En dan opgeteld bij de andere Nederlandse ploeg. En dat je dan niet meer de verwachting hebt van een leuk Conference League toernooi. Van een stunt in de Champions League. Ja, dat is wel jammer. Want je gaat dan toch weer anders kijken naar die Europese toernooien in de komende weken en maanden.
Ja, die Champions League wedstrijden ga je sowieso wel kijken. Maar zo'n Conference League ga je natuurlijk minder snel kijken. Ik moet ook zeggen, ik zat even die uitslagen te kijken op deze donderdagavond. Wat er dan allemaal voorbij kwam in Europa League en Conference League. Dan zie je bijvoorbeeld Villarreal met 3-1 winnen van Olympique Marseille. Wel uitgeschakeld. Maar toch, Milan vrij gemakkelijk tegen Slavia Praag. West Ham wint met 5-0 van Freiburg in deze wedstrijd.
Geweldige goal van Kudus. Heb je gezien?
Geweldige goal, ja. Zag ik ook, ja. Zeker even de moeite waard om op te zoeken. Maar Liverpool 6-1 van Sparta Praag winnen. Dan heb je uitslagen ook nog als PAOK Saloniki die naar Mozaker hebt 5-1. Olympiacos Piraeus Maccabi Tel Aviv 4-1. Het zijn wel echt enorme uitslagen. Aston Villa wint ook met grote cijfers van Ajax.
Maar ook geweldige clubs, toch?
Ja.
Ik vind het echt een hartstikke leuk toernooi. En daarom is het ook zo jammer dat er geen Nederlandse club meer in zit. Want dit is, even los van dat je alle Champions League wil spelen, is allemaal logisch. Maar het is echt een heel leuk toernooi met mooie traditionele clubs.
Ja.
Uit de niet-cliché-categorie, zeg maar. Hè. Op een gegeven moment Paris Saint-Germain, Manchester City en Real Madrid. Geweldige spelers allemaal. Maar dat ken je natuurlijk. Die hiërarchie, die ken je wel. En in die Conference League kom je echt van die bijna al zieke clubs tegen uit allerlei landen. Van Schotland tot en met diep in het Oostblok.
Ja.
Vind ik echt hartstikke leuk. Dus dat maakt het extra jammer dat... Dat niet AZ of Ajax of welke Nederlandse club dan ook nog lekker meehobbelt in dat toernooi.
Stel hè, want we hebben het net over Ajax gehad. Je hebt vandaag je eerste werkdag. Want je bent dan eindelijk benoemd als algemeen directeur van Ajax. Je komt binnen, weet je parkeert je auto. Je rijdt dat arena parkeerdek zo op. Je weet dan even, je moet even zoeken waar het bordje directeur staat. Je stapt uit, loopt naar je kantoor, gaat zitten achter je bureau. Waar begin je deze dag? Behalve dat je een kopje koffie vraagt.
Maar jij denkt dat hij gewoon met de auto komt. Jij denkt niet dat hij met een wolk uit de hemel landt. Want hij is toch wel een soort godheid. Wordt hij daar binnengehaald?
Ja.
Hè, de man die alles gaat veranderen, Alex Groes.
Ja. Maar ja, misschien kan het ook. Met een wolk mag ook. Of met een helikopter mag voor mij ook. Of misschien met een parachute. Je weet niet hoe die binnen, wat voor entree die wil maken natuurlijk. Maar
het is een kruising tussen God, Mozes en Jezus Christus geworden. Die man. Maar, nee, maar serieus, hij was trouwens gisteren ook bij de wedstrijd. Hè? Ja. Hij was bij Villa tegen Ajax. Nee, daar heeft hij in ieder geval gezien dat er een ongelooflijke, maar dat wist hij natuurlijk al lang, een ongelooflijke klus op hem te wachten staat. En die zal niet weten hoe snel die moet beginnen. Het is ook een geweldige uitdaging. Hè? Het is maar net hoe je er naar kijkt. Alles kan alleen maar beter. Hè? Dat is vaak voor trainers is dat een mooi uitgangspunt. Maar dat is natuurlijk ook voor iemand als Kroes, iemand die de club Ajax door en door kent, die er vroeger in de jeugd speelde, die zal dat ook wel zo voelen. Maar ja, je gaat je bijna afvragen, waar moet hij in godsnaam beginnen? Want er liggen zoveel dossiers, of het nou op transfergebied is, of het bij de opleiding is, of het zit hem in de structuur van de club, in de manier van leiding geven, allerlei organisatorische kwesties. Selectie moet eigenlijk in salarishuishouding weer nog een keer, nog een slag gemaakt worden om het helemaal op orde te krijgen. Er moet zo ongelooflijk veel gebeuren. Trainer moet worden aangesteld. Ook niet onbelangrijk, dat is misschien wel het belangrijkste.
Ja.
Dus hij moet wel, zeg maar, in zijn eerste maanden, van de ene kant moet hij een soort structuur neer gaan zetten. Dat heeft hij ook regelmatig door laten schemeren. We hebben met Johan hebben we een verhaal over gemaakt voor de krant van vandaag, of vrijdag dan. Dus hij wil graag een veel professionelere structuur bij Ajax neerzetten. En dat is ook hartstikke logisch, want als je kijkt naar zeg maar, het verhaal Overmars en het verhaal Misnitad. Overmars die natuurlijk wegging met zijn mobieltje en plots was er geen informatie meer, was er niks meer.
Geen contracten dus meer, wat de afspraken waren met spelers, niks was meer bekend, precies.
Nee, dus dat, daar bleek al uit dat Ajax gewoon totaal afhankelijk was van de kennis en de impulsen van één man. Met andere woorden, totaal geen technische structuur eigenlijk. Totaal geen koers. Daarna kwam natuurlijk Misnitad. Die kreeg juist een enorme vrijbrief om maar te doen wat hij wilde. Ook een blijk van geen structuur. Ook gewoon een individu dat maar een beetje zijn goddelijke gang ging. Ja, en dat is natuurlijk een van de dingen die natuurlijk moeten veranderen. Want dat is niet meer van deze tijd. Het is niet meer zo dat je een technisch directeur hebt en die haalt even wat spelletjes binnen en daarna gaan we voetballen. In de top zijn die voetbalbedrijven, die zijn heel professioneel georganiseerd. Dat gaat vaak met een directeur voetbalzaken en zelfs met een directeur transferzaken. En een technisch directeur daar weer onder. Dus dat zijn hele andere modellen geworden dan vroeger. Nou, daar gaat Ajax waarschijnlijk naartoe. Ze heeft allerlei werkbezoeken afgelopen maand. Hij is op vakantie geweest, maar hij is ook bij allerlei clubs en managementkantoren en allerlei mensen uit zijn netwerk langs geweest om zich goed te informeren. En een van de dingen die natuurlijk al vrij snel helder waren, was dat hij bij Ajax gaat streven naar een structuur zoals je die in de top van Europa wel meer aantreft. Alleen, het probleem is, en daar moeten we even naartoe, hij heeft natuurlijk ook gewoon de korte termijn.
Ja.
Die selectie moet gewoon op orde. Er moet een trainer komen. Kijk, en puur formeel, als je het allemaal heel formeel zou doen, zou die eerst een technisch directeur moeten aanstellen. En zou die eerst die hele structuur moeten optuigen. Maar daar is natuurlijk helemaal geen tijd voor. Dus hij moet van de ene kant moet hij zeg maar de lange termijn club inrichten. Maar hij kan onmogelijk zonder de korte termijn. Dus hij zal ook heel pragmatisch moeten zijn. Gewoon de dingen die gewoon snel deze zomer moeten gebeuren. Ze kunnen zich niet bij Ajax nog een dramatische transferzomer permitteren natuurlijk naar de vorige twee. Dus hij zal, en dat is ook de algemene verwachting, dat gaat ook gewoon gebeuren. Die technische directeur die komt waarschijnlijk wat later. Die komt waarschijnlijk pas of aan het einde van de zomer of zelfs pas daarna. En Kroes zal gewoon heel veel zelf gaan doen in het begin. Hij heeft daar natuurlijk ook het netwerk en de kennis voor. Die spelersmarkt. Hij weet precies wat de waarde van spelers is. Wat de waarde van salarissen zou moeten zijn. Dus het is heel logisch dat hij die taak in eerste instantie zelf bij de kop pakt. Want
maar is dat zo logisch? Want ik snap dat met zijn achtergrond dat logisch is. Maar hij is aangesteld als algemeen directeur. En als je nou één ding niet kan hebben zometeen, is een algemeen directeur die een pruttransfer zomaar draait bijvoorbeeld, waarbij weer vier spelers mislukken, waar veel geld wordt uitgegeven. En dat op jou afstraalt. En dat je dat eigenlijk al dan niet meer kan herstellen, dat je weer met 2-0 achter staat.
Ja, maar als je nou een technisch directeur aan zou stellen.
Ja.
En het zou mislukken. Dan straalt het net zo goed op hem af.
Ja, dat maakt de spagaat ook heel lastig deze zomer waar hij in zit. Maar het is natuurlijk, hij moet een voetbalbedrijf runnen met 300 man eigenlijk. Dat is zijn taak, toch?
Zeker. Maar één gelukje heeft hij dan nog. De commerciële afdeling en de marketingafdeling en de mediaafdeling. Dat draait allemaal wel. Dat is punt niet. Het probleem zit natuurlijk aan de voetbalkant. Met name. En zeker voor de korte termijn. Ja, ik snap wel. Je kunt het allemaal wel heel formeel houden. Maar dat hij denkt van, nou, dan kan ik het beter zelf zo goed mogelijk gaan doen. Met de mensen die er zijn. Hè. Kelvin de Lang is er en Marijn Beuker is aangesteld. Dan dat je iemand die van buiten afkomt ook nog technisch directeur maakt. Dus eigenlijk tussenschuift. Met het risico dat het dan alsnog mislukt. En dan ook dan wordt er naar Kroes gewezen. Dus dat maakt in wezen niet zoveel uit.
Nee.
Nee, ik snap eerlijk gezegd wel, en daarom probeer ik ook een beetje de spagaat inderdaad tussen die korte en die lange termijn te schetsen. Ik snap wel dat hij er dan voor kiest om met al het voorwerk dat hij heeft gedaan, ook in de afgelopen maanden, om dat gewoon zelf te doen. Wat heeft dat voor zin? Om nu puur voor de vorm, op termijn moet je die natuurlijk hebben, zo'n man, een technische man. Pakweg Julian Ward, wordt van Liverpool was genoemd. Hè? Die is al eerder, heeft hij in de belangstelling van Ajax gestaan. Maar stel nou dat je die nu al binnen zou halen.
Ja.
Dan wordt dat de man die overal verantwoordelijk voor wordt gesteld. Dat is ook weer iemand van buiten de club. Iemand die de Nederlandse competitie niet kent. En dan heb je dus, dan straalt het op twee mensen af. En op Julian Ward. Even puur als voorbeeld, hè. Het is maar heel zeer de vraag of die komt. Maar, en op Alex Groes. Dus dan zijn eigenlijk, dan zouden er twee mensen weer beschadigd zijn. Ja, dat wil je ook niet. Dus het is, ja, het zal ook een beetje pragmatisch denken worden voor Kroes.
Ja, of misschien wel een beetje voorselecteren op wat er bij Feyenoord gebeurd is. Dat je daar een directeur hebt die op een gegeven moment ook de technische zaken voor zijn rekening neemt. En dat je gelijk de boel kan herstructureren en kan zeggen, we zetten wat mensen er omheen neer om de algemene directeursfunctie te ondersteunen.
Het zou kunnen, maar dat is niet het uitgangspunt. Nee. Het is wel de bedoeling dat, Kroes zeg maar de CEO wordt straks. En dat daaronder een heel volwaardig, goed georganiseerd, zwaar bezet voetbalbedrijf komt. Waarbij het Ajax niet meer afhankelijk is van één man op zijn mistientats. Maar ook niet afhankelijk van één man uit de categorie Overmars. Die dan op een goede dag weggaat en dat dan de hele boel in elkaar dondert. Dat willen ze natuurlijk voorkomen. En dat is logisch. Hoef je geen, dat is geen hogere wiskunde. Maar het is wel goed dat ze daar natuurlijk naar streven. Dat lijkt me nogal wie dus.
Ja, en die trainer zou je, om in ieder geval als directeur snel succes te hebben, moet je eigenlijk zo snel mogelijk je trainer voor komend seizoen presenteren om te laten zien dat je daadkracht hebt. Dan moet je niet nog à la de kabinetsformatie 200 dagen mee wachten.
Zeker, maar de trainer is natuurlijk, ja, we kunnen er allemaal heel ingewikkeld over doen, over directeuren en over allerlei functies, ja, in het voetbal. Maar de trainer is gewoon veruit de belangrijkste positie in een voetbalorganisatie. Dus daar valt of staat alles mee. Als je daarin de verkeerde keuze maakt en de verkeerde prioriteit stelt, dan heeft dat impact op de hele club. Dus dan kun je nog zo'n succesvolle commerciële afdeling hebben. Dat is allemaal bullshit. Het gaat uiteindelijk om die trainer. Dat is echt de sleutelpositie binnen een club en ook bij Ajax natuurlijk. Dus alleen het is wel zo dat in april komt meestal die transfer of ja, die trainerscarousel pas echt op gang. Dus het zou gek zijn als je daar nu al een definitieve beslissing over neemt. Je gaat uiteraard oriënteren, je gaat met mensen praten, je gaat allerlei voorwerk doen. Maar ik zou nog even wachten met het aanstellen van die trainer daadwerkelijk. Want er komen ook weer allerlei nieuwe mensen op de markt in de loop van april, in mei. En dan is het helemaal, als je de tijdlijn neemt, zou het niet heel gek zijn als Ajax ergens half mei of eind mei pas een definitieve keuze maakt voor de trainer. Wie weet, de kans is extreem klein dat Erik ten Hag vrijkomt. Maar waarom zou je daar niet, ja, waarom zou je daarvoor al een trainer aanstellen? Of ik noem maar iemand, hè, ten Hag kan het zijn, kan ook, ja, een heel andere kandidaat zijn. Soms is het waard om daar even op te wachten.
Maar hij zal zijn lijstje wel klaar hebben, Kroes, denk ik. Die heeft in het vliegtuig op die wereldreis steeds in het vliegtuig zitten, dacht hij, ja, ja, nee. Ja, ja, nee, toch?
Jawel, maar je bent natuurlijk heeft je dat, maar je bent natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de beschikbaarheid van, ja, die trainers. Je kunt hele mooie lijstjes maken, maar heel veel trainers liggen vast. Die zijn te duur of die hebben nog een klus af te maken. Dus ook dat speelt natuurlijk altijd een hele grote rol bij het aanstellen van die trainers. Daarom is het ook altijd zo grappig dat er dan profielschetsen worden gemaakt.
Ja.
Zeker bij de wat kleinere clubs. Je bent natuurlijk vaak heel erg afhankelijk van wat er beschikbaar is. En dat is het. Vorig jaar was dat al een puzzel, daarom kwamen ze bij Maurie Stijn uit. Wat natuurlijk al best merkwaardig was. Nou ja, dat is nu ook weer een puzzel. Maar wat ze in ieder geval wel, wat ik ook een beetje begreep van, we hebben natuurlijk een beetje rondgebeld, Johan en ik, binnen en rondom Ajax. Ze willen wel echt een trainer, even los van, uiteraard willen ze dat die trainer modern aanvallend voetbal gaat spelen en niet het voetbal dat nu gespeeld wordt bij Ajax. Maar nog los daarvan, ze willen ook een trainer die gewoon in alles, net als Ten Hag gedaan heeft, de lat weer enorm omhoog duwt. Als het gaat om discipline, als het gaat om trainingsarbeid, als het gaat om het perfectioneren van zeg maar de hele performance kant. Ze willen echt weer een super veel eisende coach hebben die de hele boel omhoog tilt. En daar heb je ook spelers bij nodig. Nou ja, daarvoor is Henderson natuurlijk ook deels gehaald.
Ja. De Vrij zal wel komen dan, denk ik, komende zomer, toch?
Isco, zie je.
Isco, ja, precies.
Nee, dan zijn ze weer. Nee, maar daar wil je natuurlijk, je wil nog een type als Tadić die daar een trainer ook mee kan helpen. En dat zal wel zeker een van de topprioriteiten hebben bij het aanstellen van zo'n trainer. Want het is gewoon sinds het vertrek van Ten Hag, ook op dat vlak, is het gewoon langzaam een beetje ingezakt bij Ajax. Ja. En is het allemaal wat vrijblijvender geworden. Dat werkt niet meer in de top. In de top kun je niks meer aan toeval overlaten. Heb je workaholics nodig. Een soort van freaks. Die er iedere minuut scherp op zijn. Dat alles in het teken staat van presteren.
Ja. Even nog een uitstapje maken. Deze week had jij een column. En in de column schreef je over Frank Pauw, de nieuwe bondsvoorzitter van de KNVB. En jij eindigde met... Nou ja, hij heeft wat uit te leggen, Frank Pauw, door alle uitspraken die hij heeft gedaan vanuit de politie, vakbond zijn vorige rol. En een dag later ging hij gelijk aan de lijn om alles uit te leggen. Dat is best prettig, toch? Dat mensen gelijk terugbellen, toch?
Ja, het is wel grappig dat je dat aansluit. Misschien wel geinig om even te schetsen hoe zoiets gaat. Hè? Want dat zijn allemaal geen staatsgeheimen, dus dan kunnen we best een keer vertellen hoe dat een beetje gaat. Het was eigenlijk puur toeval, Etienne, om heel eerlijk te zijn. Kijk, die protesten die speelden natuurlijk al twee weekenden.
Spandoeken in het stadion.
Zag je die spandoeken van Pauw. Frank Pauw zelf, de politiechef, die wordt pas over twee weken officieel benoemd als KVB-bondsvoorzitter. Dat is in de kern eigenlijk een hamerstuk. Dus je kunt protesteren wat je wil. Maar de kans dat niet doorgaat is echt heel klein. Maar los daarvan, wat gebeurde, was overal zichtbaar. Dan zit de KVB in een beetje een spagaat van... Pauw daarop al op reageren. Moeten we die protesten maar gewoon laten gebeuren. En dan zien we over twee weken wel weer verder. Nou ja, uiteindelijk... wij hebben natuurlijk daar wel wat verschillende lijntjes voor uitgelegd. Maar uiteindelijk was het Pauw en de KVB zelf... die aangaven, ja, we willen toch wel reageren. Hij is weliswaar officieel nog niet... in dienst, maar het lijkt ons wel goed om te reageren op al die kritiek. En toen had ik die column al getikt. Dus dat was maandag. Ja. En ik had die column al lang doorgestuurd. En toen kwam eigenlijk een beetje vanuit de KNVB van... ja, hij wil toch wel wat gaan zeggen daarover. En dan krijg je natuurlijk een beetje de afweging... en dan hebben we op de redactie hebben we het daar natuurlijk over... van wie kan dat het beste dat interview doen? Nou, Maarten had dat kunnen doen... Maar die heeft niet zoveel met supporters kwesties, hè, zoals je misschien weet.
Bus op wachten met Maarten, is die heel duidelijk over, dus dat is allemaal,
Nee, dus uiteindelijk alles opgeteld en afgetrokken, leek het ons toch het meest logisch dat ik dan ook maar dat interview zou doen. Als ik zo'n aanhalingstekens stoere column over hem zou schrijven, dan moet ik ook de vragen maar stellen.
Ja.
En zo hebben we dat ook gedaan. Dus, en dat kon ook prima volgens mij, want... Het ging er natuurlijk ook vooral om dat hij zou reageren op de kritiek. En dat heeft hij gedaan.
Ja, en toen las ik het stuk en toen dacht ik... ja, weet je, we hebben het hier toen hij benoemd werd ook over gehad... dat het de man was die de uitsupporter eigenlijk al wil weren. Die uitsupporter moet maar weg. Hij zei eigenlijk, ik ben altijd voorstander van... dat mensen uit naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan. Ik ben zowel uit- als thuissupporters. Maar het moet wel kunnen, zeg maar, met alle dingen eromheen. En als politiechef heb ik soms een andere verantwoordelijkheid... dan hè, om ook mijn eigen mensen te beschermen. Dus die kant miste hij soms wel eens in de verhalen, die nuance.
Ja, en dat is ergens denk ik ook wel logisch. Even over eens één ding, hè, voordat we nog... Ik wil er ook nog wel iets inhoudelijks over zeggen, hoor. Maar even voor de goede orde dat mensen dat ook helder hebben. Wij krijgen natuurlijk wel vaker mensen die iets in de krant willen zeggen over iets. Of die een interview graag willen omdat ze wat publiciteit nodig hebben.
Ja.
Het is natuurlijk lang niet altijd zo dat wij dan zeggen... nee, tuurlijk joh, kom in de krant en vertel je verhaal. Dat ligt er natuurlijk maar aan. Vinden we dat relevant genoeg in de actualiteit? Of heeft die persoon een voor ons journalistiek relevant verhaal te vertellen? Nou ja, die afweging is dus bij Frank Pauw natuurlijk eerst wel gemaakt.
Vrij logisch ook.
Dat was in dit geval vrij logisch, want die spandoeken hingen er. Ja, natuurlijk wil je die man dan horen. Dat lijkt me journalistiek ABC.
Ja.
Maar even als kanttekening. Kijk, wat Pauw zegt in dat interview... is allemaal denk ik best wel te volgen. De weerstand tegen hem is ergens ook wel begrijpelijk. Hij is toch een beetje het gezicht geweest... van veel verboden, van veel collectieve straffen... waar wij in Nederland veel aan... dat is een beetje het spoor dat wij de laatste jaren volgen. En dat steekt supporters, met name de gewone supporters... die nog altijd in de overgrote meerderheid zijn natuurlijk. En daar is hij een beetje het gezicht van geworden. En dan is het natuurlijk opmerkelijk als die man notabene KNVB-bondsvoorzitter wordt. Dus beide kanten zijn denk ik begrijpelijk. Pauw had uiteraard ook gewoon zijn verantwoordelijkheid als politiechef. Die moest ook voor zijn mensen opkomen. En daar valt ook heel veel voor te zeggen. Maar het is ook logisch dat... dat mensen zeggen van, joh, dat moet je toch even duiden hoe je dit ziet. Want bij de KNVB gaat het natuurlijk wel om dat voetbal een gasvrije publieksport blijft. Waar mensen zo makkelijk en zo in ieder geval zo zonder veel beperkingen naartoe kunnen.
Ja, Helder. Nou goed, het hele verhaal staat ook in de krant. Zat in de show notes erbij zitten, mocht u het gemist hebben. Dan even de blik op het weekend verleggen. Sowieso naar het actieve voetbal in de Eredivisie. Waarbij volgens mij de wedstrijd van de week is die tussen Excelsior en RKC. Niet in mijn belang, maar meer omdat dat de strijd is om de promotie-degradatieplek voorlopig. Plek 16. En er zijn 5 ploegen verwikkeld in die hele degradatiestrijd natuurlijk. Dus dat is wel de wedstrijd waar met nog 9 wedstrijden te gaan het om gaat dit weekend.
Zeker. Nou ja, we hebben het in het begin van de podcast al benoemd. In de top moeten we niet zijn. Dus de degradatiestrijd is veruit het interessantst. En dan is Excelsior RKC misschien voor de neutrale kijker niet de meest opwindende wedstrijd aller tijden. Het is geen Barcelona Real Madrid. Het is ook geen Boca Juniors River Plate. Maar het is wel een leuke pot. Interessante wedstrijd.
Het kan een leuke pot worden. Het kan ook zo'n hele saaie, slechte wedstrijd worden waarin beide ploegen bevangen worden door de angst een beetje. Hè?
Ja, maar dat is ook leuk.
Ja.
De spanning doet het natuurlijk in dit soort wedstrijden. En vaak in deze degradatiewedstrijden, en zeker als we nog wat dichter tegen het einde van de competitie aangaan of richting de play-offs, dan is het vaak blinde paniek. Hè?
Ja, en in dit soort wedstrijden, zoals RKC afgelopen weekend won, zo'n overwinning doet vaak ook veel goed voor een groep. Hè? Dat Excelsior het ook nodig. Laatste overwinning was volgens mij Heerenveen uit toen die wedstrijd in januari. Je hebt dat soort wedstrijden gewoon nodig dat je weer een potje wint. Hè? Als je te lang nederlaag hebt of gelijke spelen.
Nee, zeker. Maar het is ook heel vaak zo dat het ineens weer kantelt.
Ja.
He, dat je nu denkt, RKC is de favoriet. Of een paar weken geleden Vitesse, die weer een beetje wat beter begonnen te voetballen. En dan opeens is in één wedstrijd is dat meteen weer omgedraaid. En dat is ook het mooie. Je kunt er eigenlijk vaak bijna niks van zeggen.
Nee, in de strijd om play-offs trouwens en Europees voetbal, Utrecht NEC, aardig potje. Sparta Ajax ook een aardig potje wat dat betreft. En ja, we sluiten zondagavond 8:00 af met PSV Twente. Dat is om het hele Eredivisie weekend maar even compleet te maken, zeg maar, wat er dan staat. Dit weekend, ook vanaf zaterdag, iets nieuws in bijvoorbeeld deze AD Voetbalpodcast.
Manchester United is een commerciële club. Commerciële club.
I mean, this is one of the biggest clubs in the world.
I've been able to manage some of the greatest players in the country, let alone Manchester United. Manchester United.
Inside Old Trafford.
Ja, want we hebben vanaf deze week op zaterdag, 3 weken achter elkaar, een speciale serie die jij hebt gemaakt samen met Hidde van Warmerdam. Inside Old Trafford, leg even uit.
Ja, we horen steeds vaker van luisteraars, dat hoor je ook heel vaak, dat ze het zo jammer vinden dat we in het weekend niet zijn met de AD Voetbal Podcast. Ja, toch?
Ja, altijd, ja.
Ja, en we gaan nu een serie maken, iedere zaterdag, over een wat groter journalistiek, voetbaljournalistiek onderwerp. Zodat we een bepaald thema dat op dat moment actueel is of interessant is, eens wat verder kunnen uitdiepen. En de eerste afleveringen, die gaan inderdaad over het enorme project Manchester United, met uiteraard Erik ten Hag aan boord. Maar ook een club die op het kruispunt staat van een soort revolutie. Hè? Net overgenomen door Jim Ratcliffe. En in een prachtige serie gaan we dat hele project eigenlijk gaan we duiden. En de rol van Ten Hag daarin. De voorgeschiedenis. Waar het allemaal mis is gegaan. Wat er allemaal moet gebeuren. Wat juist Manchester United tot zo'n fascinerende en bijzondere gevallen grootmacht maakt. En die serie die heeft minimaal 3 afleveringen, waarschijnlijk nog wel meer. Want we willen daar ook de actualiteiten meenemen. Er gaat natuurlijk rondom ten acht de komende week ook nog van alles gebeuren.
Ja.
Maar die zaterdag podcast, en dat zullen we naar verwachting vaker gaan doen. Daarin proberen we wat dieper in te gaan op een grotere zaak in het voetbal. En het kan naar United kan dat ook weer een heel ander onderwerp worden. Wellicht liggen er in Nederland toch ook allerlei prachtige dossiers op ons te wachten. Maar dat... Ik vind het superleuk dat we dat gaan doen.
Ja, en dan is het de eerste zaterdag is die sowieso staat die gelijk in Spotify, in je playlist, in je AD Voetbal Podcast playlist. Maar als je aflevering 2 en 3 al wilt luisteren zaterdag, dan kan dat. Maar dat is dan exclusief via de website van het AD. Daar moet je ook wel abonnee zijn of premium. Dan kan je hem daar nog verder luisteren op de site. En dan komt hij een week later in je Spotify playlist. Maar als je echt niet kan wachten, kan je gelijk al naar de site van het AD om aflevering 2 en 3 te beluisteren.
Ja, te gek. Het was echt superleuk om te maken. En we lullen natuurlijk wat af in die podcast van jou. Maar het is ook wel schijnig om het wat langer op een... En zeker in het geval van United. Want het is toch wel het grootste voetbalproject dat er op dit moment speelt in de wereld. Dit is zo groot dat het wel een serie waard is, vonden wij.
Ja. Aflevering 1 gaat in ieder geval over de periode na Ferguson tot en met eigenlijk Ten Hag. Hè? Dat is eigenlijk het eerste verhaal waar het allemaal misgegaan is met United.
Exact, waar ging het mis? Even kort de voorgeschiedenis van de afgelopen, nou wat is het, 11 jaar ongeveer.
Precies, nou dat allemaal morgen in je podcastplayer. Trouwens vandaag ook al, als je nog fan bent van voetbal, de Willem en Wessel podcast. Voordat wij naar de vraag van vandaag gaan, Sjoerd, wil ik nog eventjes uitwijken naar het buitenland. Even naar België, waar de bondscoach van België een persconferentie gaf en daar onder andere sprak over de doelman van de Rode Duivels, Courtois, die eigenlijk niet meer zou kunnen spelen op het EK, maar toch ineens fit bleek. En wat gaat dat dan betekenen? Nou, toen zei Tedesco, de bondscoach, zei het volgende.
He communicate very clearly his position. Very clearly, very straight. And also very early. And that's good. I think it's fair from his side. It's very fair. So that everybody could plan. And that's the way we did. That's the way we worked. We planned. And from my side, there is no new information.
No, but he said in the interview that he won't be ready for the Euros. Now he will be fit next month, half of April. Perhaps he will play with Real Madrid, so he will be fit. Doesn't that change the situation?
Yeah, we will see. I hope that he will be fit. As I said, I think it's important for him. It's good as soon as possible to come back on the pitch. This is the most important thing. This is the first step. And from my side, there is no new information. I think that everything that I wanted to say on that topic, everything that I communicated, I tried to do.
Nou, dat gaat zo door. En toen zei Courtois op X, gaf hij een paar Pinocchio-neusjes erbij. Dat is heerlijk natuurlijk als dit gebeurt, toch? Hè? Als een keeper zo reageert, of een speler zo reageert.
Ja, het is een schitterende dorpsruil, Belgische dorpsruil geworden. En die Courtois, die man die fascineert mij toch ook altijd. Hè? Dat is toch wel... Dat moet de langste Calimero zijn ter wereld, denk ik. Ja. Een Calimero van 2 meter. Die man is zo ongelooflijk goed. Hij is een van de beste keepers van de wereld. Daar is helemaal geen discussie ook over. Maar die is altijd verongelijkt, op een of andere manier. Dat is echt iets bijzonders. En die ligt nu natuurlijk hopeloos in de clinch met die Tedesco. En die vecht dat dan inderdaad uit met Pinocchio, smileys en zo. Het is bijna niet meer van deze tijd. Hè? Vroeger had je dit soort relletjes nog wel eens. Maar
ja.
In België bestaan ze nog, gelukkig.
Ja, en Tedesco, als je daar zo naar luistert, wat is heel lang antwoord. En hij probeert allerlei dingen heel omslachtig uit te leggen, maar eigenlijk zegt hij helemaal niks. Het is eigenlijk, zeg maar, een antwoord van niks. Het is een soort politicus aan het worden zo.
Nee, klopt. Maar die Courtois is ook wel een wonderlijke figuur, hoor. Die is ook niet te volgen. En die staat er ook lang niet bij alle Belgische spelers en bij de Engelse of de Belgische media goed op. Want die heeft ook een hele voorgeschiedenis van dit soort gezeik. Want dat is het.
Ja. Dat is waar.
Gezever, zou ik wel zeggen.
Precies. En we kregen trouwens nog, voordat we naar de vraag van vandaag gaan, een vraag binnen van een luisteraar. Moet ik even behandelen met je. Maurice Schreuder vroeg zich af, weet jij hoe het zit met die scheenbeschermers? Bobby lijkt wel sportsokken daarop rond te lopen. Hoe krijg je daar nou nog scheenbeschermers in? Dat is wel apart, hè? Dat die scheenbeschermers steeds kleiner worden tegenwoordig.
Ja, dat is klein. Maar wat wilde je daarmee zeggen?
Nou ja, dus hoe zit dat nou eigenlijk? Überhaupt, zeg maar, wat zijn nu de regels? Want ja, je moet verplicht met scheenbeschermers lopen. Dat wordt gecontroleerd door de arbitrage. Maar nergens staat er in de reglementen van de KNVB een minimale afmeting van een scheenbeschermer. Dus je ziet steeds meer voetballers natuurlijk van die hele kleine scheenbeschermertjes erin gooien.
Staat dat nergens in de reglementen?
Nee, ik heb het opgezocht. Maar nergens staat, hij moet minimaal zoveel centimeter zijn of zoveel centimeter zijn. De vraag is, geeft de KNVB in de reglementen geen duidelijk antwoord. Er wordt alleen gesteld dat ze moeten zijn bedekt door kousen. Maar het is toegestaan om kleinere, losse scheenbeschermers te dragen. Dus staat nergens hoe groot die moet zijn, die scheenbeschermer.
Nee, dat is apart inderdaad. Volgens mij Stan Valks droeg vroeger ook al hele kleine scheenbeschermers.
Ja, precies. Goed, dan gaan we tenslotte deze podcast naar onze dagelijkse rubriek. De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag.
En dit was de vraag van Mikos gisteren voor jou en onze luisteraars.
Sven van Beek, hè, die heeft bij Feyenoord gespeeld. Je hebt van dit weekend heb je natuurlijk Heerenveen Feyenoord. Dus Sven van Beek heeft daar gespeeld tussen 2013 en 2021. Kees van Wonderen uiteraard ook tussen 96 en 2004. Maar er is nog één speler van Heerenveen die 2 officiële optredens in de hoofdmacht van Feyenoord heeft gehad. Wie is die speler?
Ja, 2 wedstrijden, hè?
Oh, een huidig speler.
Ja, huidige speler van Heerenveen.
Oh, ik dacht we gaan er naartoe. We gaan toe naar een speler die voor Heerenveen en Feyenoord heeft gespeeld ooit.
Nee.
Er zijn natuurlijk heel veel. Ik denk, ik zat aan Bosveld en Leurling te denken en zo. Een huidig speler. Even heel snel. Voorin volgens mij niet. 2 wedstrijden voor Feyenoord?
Ja, 2 wedstrijden maar voor Feyenoord gespeeld, ja.
Oh ja, dat is die back, toch?
Ja.
Dat is een back, die donkere jongen. Engelse naam heeft hij.
Ja.
Hall.
Juist, Denzel Hall, precies. Dat was hem, ja. Heel goed.
De voornaam mag niet geweten. Maar...
Nee, Denzel Hall was
okay.
Ja, heel goed. Er waren ook heel veel mensen die dachten dat het Walemark was. Maar ja, die heeft meer wedstrijden in Feyenoord 1 gespeeld. Dus dat was een beetje de instinker natuurlijk in deze vraag. En die nog steeds
Walemark.
Speelde nog steeds bij Heerenveen.
Verrek, ja, dat is gewoon vergeten.
Ja. De eervolle vermelding is voor Danny Palmen. Die wist het antwoord wel. Hij zegt, Mikkel stond een moeilijke vraag, maar zelf volgen wij Fortuna op de voet en maken we wekelijks een podcast over Fortuna. En Hol stond wel de belangstelling van Fortuna, maar hij koos uiteindelijk voor Heerenveen, vandaar dat ik het wist. En achteraf is hij niet heel erg ontevreden over het feit dat Hol nu bij Heerenveen speelt, gezien het schutteren dat hij deed tegen Excelsior uit. Dus dat is in ieder geval een van de dingen die hij daarin meldde. Dus bij deze de eervolle vermelding.
Mooi.
Dan mag jij de vraag voor het weekend neerleggen.
Ja, ik begon met keepers. Daar heeft niemand zich aan gehouden.
Niemand houdt zich hier aan, nee.
Nee, iedereen gaat gewoon helemaal zijn eigen gang. Maar maakt niet uit. Ik blijf toch nog even bij de keepers. En bij de Belgische keepers. Deze week kwam er een keeper in het nieuws. Een oud-Belgische keeper, een nationaal elftal. Op een nogal tragische manier.
Ja.
Dat kunnen we door... Nou, daar vertel ik er nog niet bij. Maar die keeper heeft ook een enorme voorgeschiedenis... van allerlei dubieuze praktijken. Die is bij een omkopingsschandaal betrokken geweest. Hij is bij een witwaszaak betrokken geweest. Hij heeft ook in de gevangenis gezeten. Hij is regelmatig aangehouden. En hij is zelfs betrokken geweest. Of in ieder geval verdacht geweest. Ik weet niet precies hoe die zaak is afgelopen. Maar ik ken wel het verhaal. Er is ooit een inbraak geweest. Of een soort overval op de grotten van Ham. Ben je daar wel eens geweest in de grotten van Ham?
Ja, volgens mij met de middelbare school ooit.
Ja, dat is echt zo'n Belgische attractie. Hè? Een beetje in de Ardennen is het volgens mij. En daar had iemand een raampje opengezet voor de dieven. Die hebben denk ik de kassa leeggeroofd. Of iets ergens was het volgens mij. En deze keeper werd daar ook van verdacht. Dus die is werkelijk bij allerlei strafzaken betrokken geweest in de afgelopen jaren. En mijn vraag is natuurlijk, welke keeper is dat? Als ik vertel wat hem deze week overkomen is... Dan wordt het te makkelijk.
Ja.
Dat hebben mensen waarschijnlijk nog wel ergens voorbij zien komen. Maar wie is deze keeper?
Oh, mooi. Dat is ook wel een mooie vraag. Zal ik even een goede test of iedereen elke dag luistert naar de voetbalpodcast? Dus ik ben benieuwd of mensen het inderdaad toch weten.
Is die voorbij gekomen deze week?
Het is wel eventjes voorbij gekomen ergens. Maar de vraag is zeg maar of je het nog weet. Laat het vooral weten via X met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram door een DM'tje te sturen. Naar welke keeper is Sjoerd nu op zoek? Die Belgische keeper die toch met redelijk wat... verhalen in het nieuws is gekomen de afgelopen jaren. Niet zozeer om zijn keepersprestaties, maar om andere zaken. Als je het weet, laat het vooral weten. Maandag een nieuwe voetbalpodcast. Gaan we vooruitblikken, gaan we terugblikken op het voetbalweekend. Kijken wat voor voetbalweekend het nou was. Hè? Het eerste voetbalweekend waarin eigenlijk alle spanning weg is. Geen Europees voetbal, geen gedoe. Nu hoeven we daar niet meer over te praten. Dat maandag in de AD Voetbalpodcast. En dan wens ik jou, Sjoerd, een mooi voetbalweekend. En tot volgende week.
Yes.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.